verder te gaan met de Bijbelstudie zoals we die hebben over de Efezebrief, Efeze 5. En we zijn gebleven in onze werktekst op bladzijde 347. En we gaan dadelijk lezen uit de Efezebrief, maar voordat we dat doen wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Trouw Vader, wij danken u dat we ook vanavond weer bij elkaar mogen zijn, zo rondom uw woord geschaard. We danken u, Vader, dat we weer die bijzondere brief mogen openen, mogen overdenken met elkaar. Dank u wel, Vader, dat u ons steeds meer duidelijk maakt wat u bedoelt voor de gemeente en wat u bedoelt voor ons persoonlijk leven. Vader, dank u wel dat we levend in deze tijd waarin er van alles aan de hand is, Vader, maar we hebben ook uw woord wat ons zegt hoe deze tijd zal zijn en we zien het eigenlijk precies om ons heen. Vader, en ten diepste hoeven we dan niet verbaasd te zijn daarover. Maar mogen we erkennen dat het alleen maar waar is wat u geschreven heeft. En dat het nodig is, Heer, voor ons hart. Dat het nodig is, Heer, voor ons leven. Dat we dat mogen doen, Heer, wat u zegt in uw woord. Niet als een verplichting zoals de wet dat was bij Israël, maar vanuit een hart, Heer, wat gegrepen is door uw liefde. Vanuit een hart, Heer, waar uw geest in woont. Vader, en dan ook kunnen we het door uw geest. Dank u wel, Vader, dat we zo deze avond uit uw hand mogen ontvangen. Wilt u ons leiden door uw geest in het spreken, in het luisteren. Heren, helpt u ons allen om onze gedachten die we misschien nog bij ons dragen opzij te zetten en voluit dat woord in ons te laten komen. Vader, dank u wel dat u dat wil schenken. In mildheid en goedheid. In Christus Jezus' naam. Amen. Goed, wij lezen met elkaar een stukje uit de Efezebrief. En dat is Efeze 5. Het stukje waar we aan toe zijn is vanaf vers 21... Vers 22, als je een pericoop zou pakken uit de NBG, misschien. Maar het is toch goed om even te kijken naar dat 21ste vers, want dat moeten we toch niet missen. En daar staat, en ik lees toch even vers 20 erbij. Altijd dank brengend voor alles, in de naam van onze Heer, Jezus Christus, aan God de Vader, aan de God en Vader, je aan elkaar onderschikkend, in de vrees van Christus. De vrouwen laten zij zich aan hun eigen man onderschikken, als aan de Heer, omdat de man het hoofd is van de vrouw, zoals ook Christus het hoofd is van de uitgeroepen gemeente, en hij is de redder van het lichaam. Maar zoals de uitgeroepen gemeente zich onderschikt aan Christus, zo ook de vrouwen aan hun man in alles. Mannen, heb je vrouw lief, zoals ook Christus de uitgeroepen gemeente lief heeft en zichzelf overgeeft ter wille van haar, opdat hij haar heiligen zal, haar reinigend in het waterbad met zijn uitspraak, opdat hij aan zichzelf een heerlijke uitgeroepen gemeente zal presenteren, geen vlek of rimpel of iets dergelijks hebbend, maar opdat ze heilig en smetteloos zou zijn. Zo zijn ook de mannen verschuldigd hun eigen vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar voedt en koestert het, zoals ook Christus, de uitgeroepen gemeente, omdat we leden zijn van zijn lichaam. Dit beantwoordt aan, een man zal zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en de twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot. Ik echter zeg het, met het oog op Christus en met het oog op de uitgeroepen gemeente. Bovendien, ook jullie afzonderlijk, heb zo je eigen vrouw lief als jezelf, opdat de vrouw nu haar man zou vrezen. Tot zover. We zijn gebleven in onze werktekst op bladzijde 347, zoals gezegd. En daar gaat het om een stukje inleiding. Het gezamenlijk lichaam in de Heer. En we zien dat als je in de structuur kijkt van de Efezebrief, dan zie je eigenlijk dat Efeze 5, het stukje wat we gelezen hebben, eigenlijk een grote gedeelte is wat doorloopt tot en met hoofdstuk 6 vers 9. Dus dat is vanaf Efeze 5 vers 21 tot en met 6 vers 9. En daar gaat het eigenlijk om de tegenhanger, zou je kunnen zeggen, in de structuur van Efeze 1 vers 20 tot en met 2 vers 10. Dus is het gaat om het gezamenlijk lichaam. En dat gezamenlijke lichaam, dat is dat vormt eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de basis voor de wandel zoals die besproken wordt door Paulus in Efeze 5 vers 21 tot en met 6 vers 9. En dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, dan kom je dus in de huiselijke sfeer. Hè? Je komt in de sfeer van de familie. Het gaat om, zoals we gelezen hebben hier, het huwelijksleven, man en vrouw. En het wordt steeds, hebben we gelezen, gerelateerd aan de relatie tussen Christus en de gemeente. Of de gemeente en Christus, mag je ook zeggen. Het is allebei, hè? Het is divers. En daarna komt de relatie aan de orde tussen ouders en kinderen. En daarna die tussen wat we dan in de vertalen, of wat dan vaak genoemd wordt heer en slaaf. Maar dat is voor ons misschien wat duidelijker om dan werknemer te zeggen. Dus dat is dan even een punt om met elkaar goed te zien dat die drie relaties die je in het dagelijks leven zeg maar hebt, dat die hier door Paulus worden besproken. Dus je komt eigenlijk in de sfeer van de familie, zou je kunnen zeggen. En daarin zegt Paulus een aantal hele kernachtige zaken. En eigenlijk valt het op dat Paulus niet zo heel erg gedetailleerd ingaat op allerlei dingen die je misschien zou kunnen voorstellen, die in het dagelijks leven gebeuren. Maar hij geeft wel een aantal heel kenmerkende aanwijzingen, hele kernachtige woorden gebruikt hij daarvoor, die duidelijk maken eigenlijk wat de kern vormt van het omgaan met elkaar in die relaties. En als kopje zou je kunnen zeggen, staat boven dit gedeelte vers 21. Hè, in dit langere gedeelte vanaf vers 21... tot en met 6 vers 9, daar zou je als opschrift boven kunnen zetten wat in dat 21ste vers staat. Je aan elkaar onderschikkend in de vrees van Christus. He, dus het kenmerkende wat in die drie relaties naar voren komt, is onderschikking. En dan elkaar, dus het is wederzijds. He, het is de een, de ander. He. Je aan elkaar onderschikkend in de vreze van Christus. Nou, dat is wel opvallend dat juist dat woord onderschikking daar gebruikt wordt. Een woord dat in onze tijd, dat wordt al snel gezien als iets dat, dat is eigenlijk not done. Hè? Dat is iets wat je niet, dat wordt vaak als zwakheid uitgelegd. Of zoals u ook in de tekst zal terugvinden, als was het een misdaad bijna. He, maar het is veel populairder tegenwoordig, veel moderner om opstandig te zijn. He, kijk maar op de werkvloer. Nou, er zijn altijd allerlei vakbondsmensen actief. En die proberen dan alle kleine en grote dingen als het ware uit te spelen. Andere mensen ook voor hun standpunt, achter hun standpunt te krijgen enzovoort. He, dus die opstandigheid, dat is eigenlijk allemaal aanwezig. En als je gewoon als werknemer getrouw je werk wil doen, en dan wil doen zoals het aangegeven dat gebeurt. Er is natuurlijk altijd overleg mogelijk, maar als je dan uiteindelijk moet doen en ook doet wat er gevraagd wordt, dan word je eigenlijk al een beetje aangekeken zo van, jij bent een beetje te hoor, of jij bent fanatiek, allerlei dingen. Je loopt de kans dat je daarmee toch een klein beetje in de hoek gezet wordt. Dat is dus tegenwoordig vandaag de dag. En dan zie je dat onderschikking, en dat is natuurlijk ook als je praat over ouders, kinderen. Nou ben ik zelf niet iemand die elke dag voor de klas staat, maar je hoort er genoeg van. En ook dat is natuurlijk een heel moeilijk punt vandaag de dag. En waar Paulus dan mee begint is de huwelijksrelatie tussen man en vrouw. Waarbij die teruggaat op de schepping, dat hebben we gelezen met elkaar. Hè? Hij grijpt terug op Genesis, op het begin. Hij gaat terug naar het begin, zou je kunnen zeggen. De beginselen. Ja, dat waar alles uit voortkomt. Omdat het een hele belangrijke ordening is in de samenleving. En ja, als je dan ook leest bij een rabbijn bijvoorbeeld, die zegt dan, ja, kijk, die gezinnen, dat zijn eigenlijk de cellen waaruit de samenleving is opgebouwd. He, zo zou je het kunnen zien. Een gezin is een cel en er zijn allemaal cellen bij elkaar en daaruit wordt de samenleving gebouwd. Een hele wijze uitspraak, denk ik. En ook heel waar. Dat is wat, ja, wat je in die relaties in feite als een rode draad ziet. Paulus trekt daar gewoon een rode draad doorheen. Dat is het begrip onderschikking. En dat geldt voor beide kanten in feite. He, je kunt niet zeggen van de ene kant moet zich steeds onderschikken en de andere kant niet. Nee, het geldt voor allebei de kanten. Paulus is daarin heel evenwichtig. En dat zullen we misschien ook nog wel met elkaar zien. Maar je ziet dus in vers 21 eigenlijk dat Paulus als opschrift daarboven zet, je aan elkaar onderschikkend in de vrees van Christus. En terwijl je dat leest, want ik ben begonnen te lezen in vers 20, dan klinkt eigenlijk nog na die dankbaarheid, hè, die dankbaarheid aan God de Vader. Dat is eigenlijk wat nog doorklinkt in dat 21ste vers. En als we nog een heel klein stapje verder teruggaan, dan gaat het om het vervuld zijn met geest. Vervuld met geest. Hè, Paulus zegt, wees vervuld met geest. En dan, als dat gebeurt, dan zegt hij, nou, dan heeft dat geweldige gevolgen. Namelijk, het heeft een uitwerking, hè, die vervulling met Gods geest heeft een uitwerking in gemeenschap. Hè? Je, tot jezelf spreken in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Dus een stuk gemeenschap met God en met elkaar. Hè? Dat wat je gemeenschappelijk hebt, dat deel je ook met elkaar. En dat zing je ook uit, dat doen we ook op zondag. Je zou kunnen zeggen, een volgend aspect is aanbidding. Hè? In je hart. Zingen en snaren bespelend in jullie harten voor de Heer. He, daar klinkt het aspect van aanbidding in door. Uitwerking van het vervuld zijn met zijn geest. En dan de dankbaarheid. He, God danken. Het is niet in de mens. Het is niet de mens eigen om God te danken. Maar als dat evangelie in je hart gaat werken. He, als die geest van God in je komt wonen. Dan word je hem dankbaar voor wat hij heeft gedaan. En het bijzondere is dat God naar ons mensen is toegekomen. Door zijn zoon te zenden. He, nadat hij de profeten naar Israël had gestuurd. Die allemaal niet zo netjes behandeld werden door dat volk. Stuurde hij tenslotte zijn eigen zoon. En moet je eens kijken hoe die behandeld werd. Die werd uiteindelijk notabene gekruisigd. En dat gebeurde in een gezindheid. He. Hij wandelde hier in een gezindheid. Die in feite voor ons het voorbeeld is. Want dat klinkt hierin door. Want God is naar ons toegekomen in zijn zoon. Dat is iets wat steeds weer opnieuw in je hart een diepe dankbaarheid doet opwellen. Die liefde van God die daarin zichtbaar wordt. He, dat zijn die aspecten in het evangelie. Die liefde van God. En die liefde van Christus. En dan ook tegelijkertijd die onderschikking van Christus. He, die onderschikking van onze Heer aan zijn God en Vader, die hem dreef in zijn liefde tot die Vader, en dat ging tot en met de dood van het kruis. Onvoorstelbaar wat een enorme liefde heeft hij voor ons gehad door die weg te gaan. In onderschikking is dat geweest. In een gezindheid, he, waar Paulus in de Filippenzen van spreekt. Een gezindheid die je steeds weer ook jezelf voor ogen mag stellen, hè. Die gezindheid van Christus. Onderschikking. Nou, en dat klinkt dan door in dat 21ste vers. Waarvan je zou kunnen zeggen, kijk, dat is nou ook een uitwerking van het vervuld zijn met zijn geest. He, dat uit zich in onderschikking. En onderschikking is de moeilijke weg voor ons. Hè? Want we zijn als schepselen geneigd om ons te verheffen boven iemand anders. We zijn niet geneigd om hetzelfde te doen als wat Christus deed. Maar als die geest van God, als God in je hart gaat werken en je leert werkelijk kennen wie, iets kennen van wie hij is, want ach, wie zijn wij dat we hem zouden kunnen doorgronden helemaal. Maar we weten wel heel veel van hem, omdat hij zich in zijn woord heeft geopenbaard. Nou, dat uitzicht bij de Heer zelf, hè, wordt ook gesproken over de vrees van Christus. Hè, die diepe eerbied, dat ontzag van Christus, wordt hier ook voor ons als voorbeeld gesteld. Je aan elkaar onderschikkend in de vrees van Christus. Die diepe eerbied, het ontzag voor God, de Vader. En ik vind het wel heel fijn dat het eindigt met Vader, want dan is Hij die in relatie met ons staat. Wij zijn zijn kinderen, ja, zelfs meer nog zijn zonen. En we mogen in die relatie met Hem staan. En die kenmerkt zich door liefde. Liefde van God, liefde tot Hem en onderschikking. Nou, ik denk dat dat een stuk uitwerking is van zijn geest. He, die geest die werkt ootmoedigheid in de gelovigen uit. En dat wordt ons voor ogen gesteld en wil ik toch even met u lezen in Filippenzen 2. Omdat daar die gezindheid van de Heer naar voren komt, Filippenzen 2. En Paulus is steeds uit, hè, want het gaat om relaties. En dat is ongelooflijk belangrijk, want dat is een kern in Gods plan, de relatie. Hij wil een relatie met ons mensen hebben. Hij zet mensen met elkaar in relatie. En dat wil Paulus ook dan bevorderen door de dingen die hij zegt tegen de Filippenzen. Daardoor wil hij die onderlinge relatie bevorderen. En dan zegt hij, zonder in vers 3, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag. Hè, dat zijn dus twee facetten die tegenover die ootmoedigheid staan. Hè, dat staat tegenover elkaar. Zelfzucht en ijdel eerbejag staat tegenover ootmoedigheid. Hè, dus die begrippen leggen elkaar uit, kun je zeggen. Doch in ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. De een achter de ander uitnemender dan zichzelf. En hier komt dan ook dat puntje onderschikking naar voren. He, die ander uitnemende achter dan jezelf. He, het is de bedoeling dat we ons aan elkaar onderschikken. Dat wil zeggen, inschikkelijk en ootmoedig zijn naar elkaar toe. Ieder achter de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder let niet slechts op zijn eigen belang. He, eigen belang staat er ook hier weer tegenover die ootmoedigheid. Hè. Het kernwoord is hier ootmoedigheid. En dat straalt uit naar alle kanten. En daaromheen zie je dus allerlei andere dingen. Paulus die werkt altijd met tegenstellingen. Vaak in de schrift. Hè. Daardoor wordt duidelijk wat het is. Maar eigen belang staat tegenover ootmoedigheid. Dus als je bij jezelf bemerkt. Laten we gewoon maar bij onszelf beginnen. Als je bij jezelf bemerkt dat je bezig bent met eigen belang. Dan heb je gelijk even een klein stukje controle hier vanuit de schrift. Want dan ben je dus niet in die ootmoedigheid bezig. Je bent met je eigen belang bezig. Je stelt jezelf op de voorgrond in plaats van die ander. Maar ieder lette ook op dat van anderen. Dus het gaat om het belang van die ander. Dat zet Paulus daar gelijk bij. Laat die gezindheid in u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Die in de gestalte van God zijnde het aan God gelijk zijn niet als een roven heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft. En de gestalte van een dienstknecht, de gestalte van een slaaf heeft aangenomen. En aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden heeft hij zich vernederd. He, dus het gaat om zich ontledigen, zich vernederen. He, allemaal stappen zou je kunnen zeggen. Ja, naar beneden toe. Maar misschien is het juist wel stappen voor ons mensen op het eerste gezicht naar beneden. Maar in feite wordt daarin steeds meer zijn grootheid zichtbaar in ootmoedigheid. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. En ik denk dat we genoeg van weten wat voor een verschrikkelijke dood dat is aan het kruis. En omdat hij die weg is gegaan, heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken. Opdat in die geweldige naam, de naam van Jezus, zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. en alle tong zou belijden, Jezus Christus is Heer tot eer van God de Vader. Dus hier zie je eigenlijk dat in die ootmoedigheid en die onderschikking van hem, dat het uiteindelijk leidt tot die onderschikking van allen. Want alle knie zal zich buigen. Nou, als een knie buigt, dan is dat ook een betoning van onderschikking. Dat je ondergeschikt bent aan degene voor wie jij buigt. En dat is uiteindelijk het einddoel van God, hè? Dat alle knie zich buigt. En dat alle tong hem looft en prijst. In die geweldige naam. Nou, dus je ziet dat die onderschikking van de Zoon leidt uiteindelijk tot de onderschikking van allen. En dat is de gezindheid, hè, die ootmoedige gezindheid van Christus, is eigenlijk wat direct verbonden is met die onderschikking. En het houdt ook tegelijkertijd liefde in. Hè, die liefde die zo duidelijk gestalte kreeg in de Zoon. Als je kijkt naar dat principe, hè, die gezindheid, dan werkt zich dat uit in al die relaties. En liefde is natuurlijk een vrucht van de geest. Kijk maar in Galaten 5. Hè, een facet van de vrucht van de geest. Maar liefde staat bovenaan in dat rijtje van 9. Hè. Het begint daarmee. En je zou kunnen zeggen van daaruit, hè, vanuit die liefde komt dan ook het hele vervolg aan vrucht van de geest. Dat zit er allemaal in feite in. Nou, in Christus hebben we een geweldige positie ontvangen. In Christus zijn we de Zoon. Zijn we allemaal zonen. In hem hebben we allemaal dezelfde positie. Nou, dat hebben we uitgebreid met elkaar bestudeerd in deze Efezebrief. En hier, in hoofdstuk 5, gaat het om een stuk dagelijks leven. Gaat het om de dagelijkse praktijk, om de wandel. En daarvan staat erbij dat het is in de Heer. Er komt heel duidelijk dat begrip kurios terug. He, dus verschil in Christus, in de Heer. He, als je kijkt bijvoorbeeld in een tekst als Galaten 3, dan zie je dat Paulus daar heel duidelijk vaststelt dat al die zonen gelijk zijn. He, een gelijke positie hebben, zo moet ik het zeggen. Ik wil dat even met elkaar opzoeken. Galaten 3. Misschien toch goed om even te lezen. Om dat duidelijk voor ogen te hebben. En daar zegt Paulus vanaf vers 26. Want jullie zijn allen zonen van God. Door het geloof. In Christus Jezus. Want jullie allen die in Christus gedoopt zijn, hebt u met Christus bekleed. He, letterlijk staat dan, doen Christus aan. He, allen die naar binnen Christus gedoopt zijn, doen Christus aan. He, dat staat er als een tijdloos feit. Een tijdloos feit. He, zij doen Christus aan, dus dat is een feit. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk. Jullie zijn immers allen één in Christus Jezus. Dus Paulus zegt, kijk, als het gaat om in Christus Jezus, dan is er geen onderscheid. Dan zijn allen één. Dan wordt er geen onderscheid gemaakt tussen Jood of Griek, slaaf of vrije, mannelijk of vrouwelijk. Nou, het gaat over het huwelijk, mannelijk of vrouwelijk. In Christus is daar geen onderscheid. Hebben ze allemaal dezelfde positie als zonen. Hij zegt dat jullie alle zijn zonen van God. Nou, dus dan is er geen onderscheid. Maar als het gaat om de wandel in de Heer, dan is er wel een verschil. En dan hebben we te maken met de situatie zolang wij hier nog op aarde zijn. Zolang we hier op aarde zijn, is er sprake van die wandel en dan wordt er duidelijk een verschil gemaakt. En het gaat dan hier om, als de basis voor de wandel zoals Paulus die hier naar voren brengt, gaat het heel duidelijk om het gezamenlijk lichaam van Christus. Dat is hier de basis voor de wandel. En Paulus gebruikt meerdere beelden in de Efezebrief, maar dit heeft zijn tegenbeeld, zou je kunnen zeggen, in in de structuur vanaf hoofdstuk 1 vers 20 tot en met 2 vers 10. Het gezamenlijk lichaam van Christus. Nou, daarop, hè, daar tegenover staat dan dit gedeelte. En dan moeten we wel beseffen, als we beseffen dat we leden zijn van het gezamenlijk lichaam van Christus, dat we dan zo'n nauwe band met hem hebben, dat het is hij ten opzichte van zijn eigen lichaam. Zo nauw. He, en kijk maar in je eigen leven als mens. Jij hebt als mens de nauwste band met jouw eigen lichaam. Een nauwere band is niet denkbaar. Nou, zo is die band ook met Christus en zijn gemeente. Nou, dat is eigenlijk ongelooflijk, hè? Dat is eigenlijk ongelooflijk. Als je dat beseft, als je daar iets van beseft, want ik denk niet dat we dat helemaal kunnen doorgronden. Maar dan gaan we ook iets beseffen van die liefde van Christus voor zijn lichaam. En dat Paulus ook, noemt Paulus ook in dit stukje van hoofdstuk 5. En dat is als het ware, hè, zo zegt een uitlegger dan, een beker waar je niet genoeg uit kan drinken. Die je helemaal alleen mag drinken. Als je iets gaat beseffen van die liefde van Christus. Dat we zo'n nauwe verband, zo'n nauwe verbintenis met hem hebben. Dat we leden zijn van zijn lichaam. Dat is eigenlijk ongelooflijk. En zoals een mens, hè, laten we zeggen in de normale natuurlijke situatie. Gewoon zorgt voor zijn of haar eigen lichaam. Zo zorgt Christus ook voor zijn eigen lichaam, de gemeente. Zo, dat zijn de verbanden die Paulus dan laat zien in dat beeld van het menselijk lichaam. Hè. Een geweldig beeld. Nou, en dat komt naar voren in dit stukje. Het is, je zou kunnen zeggen, de meest nauwe, de kostbaarste van alle geestelijke banden. Laat dat heel erg duidelijk zijn. En laat dat steeds meer tot ons doordringen, want vaak heb ik het idee dat het nog onvoldoende tot me doordringt. Wat betekent dat? En hoe diep gaat die liefde dan? Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Zo groot. Nou, lid zijn van het lichaam is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de sleutel voor het gedrag. En dan gaat het om die relaties. Nou, in Christus speelt mannelijk of vrouwelijk, geslacht speelt geen rol. Maar in de Heer is het een andere zaak. Dan gaat het om onze wandel, praktisch. En dat brengt heel wat problemen met zich mee, zou je kunnen zeggen. Daar is heel wat in te doen. En men heeft ook op een heleboel manieren daarna gekeken naar dit stukje. Men heeft ook wel eens gedacht, hieruit concluderend, ja, die gemeente dat is de bruid van Christus. Nou, dat woord bruid komt hier helemaal niet voor. Wat wel in de schrift staat, is dat Israël weer tot bruid geworven zal worden, Hosea, door JW. En dan blijkt dat JW een enorme liefde heeft voor dat volk Israël. Ongelooflijk. Na alles wat ze hebben gedaan, andere afgoden nagelopen enzovoort. En toch werft hij hen weer als bruid. Onvoorstelbaar. Die liefde van JW voor zijn volk. Maar hier gaat het om de liefde van Christus voor de gemeente. De liefde van Christus voor de gemeente. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Zo diep. En het is ook een afbeelding, hè, van de liefde van de Vader, van God de Vader, tot de Zoon. Daar heeft het ook mee te maken. Hè? Want je denkt na over iets als complement. Dat de gemeente het complement is van Christus. Dat is eigenlijk iets ongelooflijks. Want dat wil zeggen dat hij zonder al die gemeenteleden bij elkaar niet compleet is. Wij zijn zijn complement als leden van zijn lichaam. Dat hele lichaam. Nou, dat zijn miljoenen. Nou, die vormen samen dat complement van Christus. Maken hem compleet. En pas als hij compleet is, dan gaat het grote werk van onderschikking in de hemelse gewesten, in te midden van de hemelingen, beginnen. Nou, hij kijkt uit naar dat moment van vereniging, van de bazuin. En ik denk dat als je iets leert kennen van die liefde van hem voor ons, dat je ook uit gaat kijken naar die bazuin. Dat je ook ernaar gaat verlangen om hem te ontmoeten. Dat is een geweldig moment. Dan zullen we werkelijk zien wie hij is. En zullen we in verbazing vallen. Van de ene verbazing misschien wel in de andere. En dan zullen we ook verbaasd staan wie er allemaal ook dan erbij zullen zijn. En ik wil dat altijd heel positief zien van, hey, die is er ook bij. En die, en die, en die, wat geweldig. Zo, hè? Een stukje herkenning ook. Ik denk dat het een heel, heel fijn moment zal worden. De vereniging met hem. Nou, tot dat moment zien we die relaties. En als je kijkt in die drie relaties, waar gaat het dan om? Dan zou je een aantal aspecten daarvan kunnen noemen. Dan gaat het om de waardigheid, hè, van de vrouw en van het kind en van de werknemer. Dan gaat het om de gelijkheid voor God van alle mensen. Ik denk dat het een bijzonder punt is. En dan gaat het om een diepere eenheid van de leden van het gezamenlijk lichaam van Christus. Hè, en een uitlegger die legt het zo uit. Kijk, aan de ene kant zie je dus in die relaties die onderschikking. En aan de andere kant dat aan die ander dan een stukje autoriteit is gegeven. En met het woord autoriteit moet je natuurlijk oppassen. Dan gaat het dus niet om autoritair zijn, maar dan gaat het om een stukje autoriteit. Wat dan terugkomt in dat begrip hoofd, wat Paulus dan gebruikt. Maar dat is een autoriteit waarvan je kan zeggen, ja, wat is dat nou? Dat is een stukje gezag wat erkenning krijgt. Hè? Erkend gezag. En ook dat woord gezag zou je ook weer veel te zwaar kunnen invullen. Maar dat heeft niks te maken met de baas zijn of bazig zijn. Maar dat heeft veel meer te maken met liefde. Hè? Het begrip hoofd zijn koppelt Paulus ook aan liefde. En als je nadenkt over wat is nou precies gezag, dan zou je misschien dat in kunnen vullen, dat begrip met de bevoegdheid om beslissingen te nemen. Maar dat is niet eenzijdig, dat doe je na overleg. Hè? Als het gaat om een situatie binnen het huwelijk, dan overleg je met elkaar en uiteindelijk kom je tot een beslissing. En het is echt niet zo van dat dan de een constant alle beslissingen neemt. Nee, dat doe je samen. En als er problemen zijn, dan bid je samen voor die problemen. En samen kun je met moeilijke dingen worstelen. Maar er toch langzaam maar zeker uitkomen. En kijken wat wil God nou in die situatie. Met mijn kind, als het bijvoorbeeld moeilijk is met mijn kind. Welke kant moet het op? Of mijn kind gaat een kant op die ik eigenlijk helemaal niet wil. Je zou het natuurlijk het liefst heel dicht bij je willen houden in de gemeente, bij het geloof. En al die dingen die je zelf geweldig fijn vindt en gelooft. Maar soms kan het zijn dat jouw kind toch een andere weg gaat. Dat is moeilijk. En daar heb je dan, daar kun je dan verdrietige momenten over hebben. Maar dan kun je ook samen bij God komen. En ook die dingen samen met God. En daardoor ook samen delen met elkaar. En als er moeilijke dingen zijn, ja, samen zoeken wat wil God nou in die situatie. En je kunt nooit zeg maar een recept geven, hè? Ook als het gaat om kinderen, kun je nooit zeggen van nou, dit is het recept voor ieder kind, dat past op ieder kind. Nee, want ieder kind is anders, ieder kind is uniek. En als God het je geeft dat je meerdere kinderen mag hebben in je gezin, dan zul je ontdekken dat ieder kind uniek is en dat ieder kind anders is. En dat is ieder kind als het ware een andere aanpak, om het zo maar even te zeggen. Ik kan niet zo gauw een ander woord vinden. Een andere aanpak nodig heeft. En dat is het aan de ene kant het boeiende, maar aan de andere kant ook het moeilijke. Want soms proef je wel eens dat iemand nou heel graag even op een briefje wil van zo moet het. Nee, maar zo werkt het niet. Nee, maar dat is vaak zoeken, samen zoeken naar wat wil God met ons kind. En met dit, de ene specifieke, unieke kind dat God ons gegeven heeft. Wat wil God nou in die situatie? Nou, ik denk dat en dan heeft het ook helemaal niet zoveel te maken met, ja, je hebt natuurlijk als ouders autoriteit gekregen over je kinderen. Maar dat gaat tot een bepaalde leeftijd en dan zul je wel ontdekken dat het dan anders gaat worden. En dat je niet meer zo makkelijk kan zeggen van, nou, ga jij nu even dit of dat doen of ga aan je huiswerk. Of dat is op een bepaalde leeftijd ook niet zo makkelijk meer. En dan ontdek je wel dat het begrip autoriteit eigenlijk alles te maken heeft met liefde hebben voor. En niet autoritair is, maar liefde hebben voor. En dat van daaruit, hè. Want als je nadenkt over, kijk, Paulus die laat steeds het beeld zien van Christus en de gemeente. Christus ten opzichte van de gemeente. En dan zou je kunnen zeggen, Christus heeft autoriteit over de gemeente. Hij is het hoofd. Maar waar Paulus de nadruk op legt, is dat hij die gemeente ongelooflijk lief heeft. En dat hij de redder is van het lichaam. He, en dat is het punt wat dan ook heel zwaar weegt hier in de tekst. He, en ja, dat begrip liefde, dat is natuurlijk in onze tijd, daar hoef je niet te gaan zoeken bij mensen die God niet kennen. Want die zullen dat begrip liefde natuurlijk heel anders invullen. Maar het begrip liefde vanuit de Bijbel betekent, ja, aan die ander de ruimte geven. En Paulus laat ook zien, overgave, die overgave van de Heer voor dat lichaam. Dat heeft met die liefde te maken. En nou, als we het hebben over autoriteit, dan is die door God gegeven. En dan zie je steeds in dat woord onderschikken, daar waar het punt van autoriteit ligt. Nou, dat woord betekent letterlijk, hè, we kennen dat woord wel, hypotasso, of hypotassomai, maar goed, dat is het Griekse woord, maar zo weer vergeten. Maar dat betekent heel letterlijk onderschikken. Je schikt je, en daar proef je toch steeds iets vrijwilligs in, je schikt je vrijwillig onder die ander. Met andere woorden, je schikt je vrijwillig naar dat wat God wil. Dat wat God wil. En wat we, ja, kijk, in de Heer gaat het ook om iets, denk ik, dat hier duidelijk onder ligt. Romeinen 12 vers 1. Met beroep op de barmhartigheden van God, zegt Paulus. Laten we het maar even opzoeken. Want ik denk dat dat gewoon de basis is. En misschien denk ik van, is het wel eens zo dat sommigen misschien hebben wel eens gedacht van, ach, we weten eigenlijk best wel veel. En we weten misschien eigenlijk ook nog wel soms wat beter dan anderen. Maar dat is heel gevaarlijk, hoor, als je dat denkt. En dan zou ik willen zeggen, ja, oké. Jij die misschien meent of zegt er al aardig wat van te hebben gehoord en van te weten. En misschien laat je om die reden je Bijbeltje nog wel eens wat vaker dicht liggen. Dan zou je dit ook mogen weten wat Paulus zegt in Romeinen 12. Dat hij zegt, ik vermaan u dan, broeders. He, in dat vermanen zit natuurlijk ook dat, ja, dat ernaast roepen. He, het is de apostel die gewoon naast je gaat meelopen of naast je gaat zitten. En zo even op je een schouderklopje geeft. Ik spreek je aan, broeders. Maar hij spreekt dan wel aan. Met beroep op de barmhartigheden Gods. En hier klinkt dat, hier klinkt die Torah weer in door. He. God is barmhartig. Dat gij uw lichamen stelt, hè, en Paulus is natuurlijk 11 hoofdstukken lang bezig geweest die barmhartigheden te laten zien. En dan is het gevolg dat jullie je lichaam stelt tot een levend, heilig en God welgevallig offer. Dit is uw logische godsdienst. Hè, dat is de uitwerking van het evangelie. De eerste uitwerking zou je kunnen zeggen, dat je je lichamen stelt tot een levend, heilig en God welgevallig offer. We zijn leden van het lichaam van Christus. En als zijn leden mogen wij onze leden stellen ten dienste van hem. Ten dienste van de gerechtigheid, van zijn gerechtigheid. Dat is de consequentie van het evangelie. En tegelijkertijd zegt Paulus dan, en wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, aan deze eon, aan de tijdgeest, aan het denken enzovoort, van deze tijd, maar wordt hervormd. Hè? Onderga een verandering. Door de vernieuwing van je denken. Opdat je mocht erkennen wat de wil van God is. Het goede, het welgevallige en het volkomene. Het zijn die twee geweldige facetten. Hè? Het denken. Het denken moet beheerst worden door zijn geest. Door zijn woord. Ons denken. Hè? En waar ben je in je denken mee bezig? Gedurende de dag. Is dat je zijn woord overweegt. Op de momenten dat het kan. En natuurlijk moet je met allemaal dingen bezig zijn, dan moet je op concentreren, je moet je werk doen enzovoort. Maar op momenten dat even wegvalt, waar wordt je denken dan door beheerst in beslag genomen? Nou, Paulus zegt dat denken van ons moet vernieuwd worden, door zijn woord. En wat hij het eerst zegt is dat we onze lichamen stellen, hè, net zoals de Heer Jezus dat zelf had gedaan als mens, die had zijn lichaam helemaal gesteld tot een offer. Maar zo ook wij, hè, ons lichaam stellen en zeggen, Heer, gebruik u nou die leden van mijn lichaam maar ten dienste van u. En als je dat doet, dan zal de Heer ook best wel wat op je weg brengen wat je kunt doen. En dat wat je dan kan doen, is tot opbouw van de gemeente. Hè, wat is nou de, ja, wat, vaak zijn mensen bezig met, wat mag ik nou wel en wat mag ik nou niet? Nou, daar gaat het helemaal niet om. Want als het gaat om wat wel en niet mag, dan ben je eigenlijk nog bezig met de wet. Met regeltjes. Maar als je nou misschien één regel zou willen hebben voor jezelf, een algemeen principe, dan zou je kunnen zeggen, aan de ene kant, hè, zegt Paulus ook, hè, alles is mij geoorloofd. Dat is waar, er is geen veroordeling. Maar niet alles is nuttig. Zegt hij tegen de Korintiërs, 1 Korinthe 10. Alles is mij geoorloofd, zegt hij nog een keer. Maar niet alles sticht, niet alles bouwt op. Met andere woorden, daar kun je wel een principe uithalen voor jezelf. Want, waar is Paulus dan mee bezig? Kijk, wat ik nou wil doen is dat nou tot opbouw van de gemeente? Is dat nou tot opbouw van het lichaam van Christus? Met andere woorden, is dat nou tot opbouw van degene die God nou in mijn kring om me heen zet? Dat, daar begint het mee. Het begint met relatie tussen man en vrouw. Tussen ouders en kinderen. Tussen werkgever en werknemer. Daar begint het allemaal mee. Nou, is nou dat wat ik doe tot opbouw? Is dat dan wat ik doe? He, stel ik me dan op als iemand die Gods gerechtigheid wil dienen. Die Gods gerechtigheid wil doen. Nou, daar begint het mee. Dat is het principe. En Paulus bouwt in feite, he, in die Efezebrief, ook daarop voort. En dan natuurlijk verder op die heerlijke, geweldige waarheden die hij bekend heeft gemaakt. Dus je kan niet zeggen, hè, van nou, ik ben in Christus, ik ben een zoon van hem, en nou is het allemaal wel goed. Nee, dan begint het pas. Als je dat bewust bent geworden, begint het pas. En dat is dan je wandel in hem. Je wandel in de Heer. Dus als je weet, ik ben in Christus, dan heb je een geweldige positie. Maar als man en vrouw zijnde, onthef je dat niet van het punt van onderschikking. En het punt van liefde, hè, waartoe Paulus oproept. Je zou het stukje kunnen samenvatten als het gaat om man en vrouw, met twee woorden, liefde en onderschikking. En in feite zou je ook nog die woorden onderling kunnen uitwisselen, dat is eigenlijk heel wonderlijk. Die woorden kun je eigenlijk onderling verwisselen met elkaar. Want als je onderschikt, dan doe je dat toch uit liefde. En als je de ander lief hebt, dan wil je toch onderschikken. Paulus gebruikt het woord overgave hier, dat Christus zich voor de gemeente overgeeft. In vers 25. En is het betonen van liefde niet jezelf overgeven voor die ander, zoals Christus dat heeft gedaan voor de gemeente, en in feite voor alle mensen, en in de eerste plaats natuurlijk voor zijn God en Vader. Maar die overgave was voor die ander. Nou, die overgave van ons is dan voor die ander. Maar als je je onderschikt, dan geef je eigenlijk ook over aan die ander. Dan geef je ook over voor die ander en aan die ander. Dus het is eigenlijk, bijna zou je kunnen zeggen, die begrippen zijn in zekere zin onderling uitwisselbaar. Het heeft zo ontzettend nauw met elkaar te maken, liefde en onderschikking, dat eigenlijk geweldig, dat Paulus die twee begrippen gebruikt hier. Je zou in eerste instantie zeggen tegenover elkaar, maar als je het nader gaat bekijken, schuiven ze gewoon in elkaar. En heeft gewoon alles met elkaar te maken en is het helemaal met elkaar verweven in feite. Nou, dus daar waar je lief hebt, wil je ook onderschikken. En wil je ook overgeven voor die ander. En kijk, dat is helemaal niet makkelijk. Dat is helemaal niet makkelijk, want als het in de praktijk erop aankomt, dan kan het ook wel pijnlijk zijn. Als je kijkt naar onze Heer die zichzelf overgegeven heeft en trouwens zichzelf nog steeds overgeeft, want dat begrip staat er, dan is dat helemaal geen makkelijke zaak voor hem geweest, want kijk eens wat voor een lijden hem dat kostte. Dus liefde heeft, en hebben we natuurlijk ook wel vaak gezien in Bijbelstudies, maar ik denk dat we toch die dingen weer snel vergeten. Liefde heeft natuurlijk ook alles te maken met lijden. Liefde kan nooit zonder lijden in feite. En onderschikken, Dat brengt ook lijden met zich mee. Een vorm van lijden. En met onderschikken, dan doe je in feite, hè, je doet als ware, je zet als ware heel bewust een stap hoor, met onderschikken. Je zet die bewuste stap om je niet te willen verheffen boven die ander, maar om die ander belangrijker te achten dan jezelf. Je zet ermee een hele bewuste stap om dat belang van die ander hoger te achten dan jouw eigen belang. En als je daar nou probeert in de praktijk eens consequent mee om te gaan, hè, dat belang van die ander belangrijker te achten dan jezelf, dan ontdek je misschien wel dat je wat dingen die je zelf nog zo geweldig vond, dat je die kwijtraakt. Omdat het belang van die ander, op momenten dat jij graag misschien dat zou willen doen wat je zelf graag zou doen op dat moment, dat je dat opzij schuift, want die ander gaat voor. En dan die ander misschien dan eerst met een hoofdletter, maar van daaruit die ander die God naast je zet. Nou, dat is helemaal niet makkelijk. He, en dat is ook met, in feite, als je Romeinen 12 vers 1 leest, en het zijn natuurlijk hele bekende woorden die je zo kan zeggen, nou die kan je zo uit je hoofd opzeggen misschien. Maar als het in de praktijk erop aankomt, als het werkelijk erop aankomt, dan kan het best zijn dat als God dan roept om hem te dienen, dat het belangrijker is dan wat jij misschien die avond in gedachten had om te gaan doen. Misschien wil je wel een avondje gezellig tv kijken of weet ik het. Of op visite, of naar een verjaardag toe. Maar het kan best zijn dat God dan op die avond net een stukje dienstbetoon voor jou bedoelt. En dat je geroepen wordt om dat te gaan doen. Nou, dan moet je een keuze maken. Wat is dan belangrijker? En ook in het licht van Romeinen 12. Maar ook hier hoor, Efeze 5. Want wat is dan belangrijker? Die ander, hè, waar God dan toe roept. Of dat leuke pleziertje wat je voor jezelf in gedachten had. Nou, die ander gaat om belang van die ander. En niet zozeer om dat van jezelf. En dat kan soms, dat kan soms heel ver gaan. Dat kan soms moeilijk zijn. En dat brengt ook lijden met zich mee. En ik denk dat een weg is die niet populair is natuurlijk. Dat is niet de weg die je als natuurlijk mens zo graag zou willen gaan. Maar het is wel de weg die God ons wijst. En zo is God eigenlijk bezig in dit stukje heel zorgvuldig naast elkaar neer te zetten. Kijk, waar gaat het nou om? Het gaat om je aan elkaar onderschikken. En dan zegt Paulus in dat 22e vers, tegenwoordig, en we hebben natuurlijk, we zitten geloof ik al bijna aan de derde golf van feminisme, maar ik denk dat mensen die dat voorstaan, toch een beetje tegen Paulus aanlopen. Want aan de andere kant zit er ook hier in onderschikking iets heel bijzonders. Er staat, de vrouwen laten zij zich aan hun eigen man onderschikken als aan de Heer. En dat is, daarmee laat Paulus zien, kijk, als je dat doet, dan is dat als aan de Heer. Dan is dat iets wat God dan bedoelt, in die bijzondere band die hij in de schepping gelegd heeft, tussen man en vrouw. Dat is die huwelijksordening, dat is een scheppingsordening. Dat heeft God in de schepping gelegd. Van meet af aan. En dan zegt Paulus, kijk, als je dat doet, dan kom je in feite, zou je kunnen zeggen, is dat in feite ook je vrijheid. Dat is het wonderlijke. In onderschikking zit ook een vrijheid. Want je onderschikt je vrijwillig aan die ander. Niet omdat die ander dat oplegt, want Paulus legt nooit iets op. Maar Paulus wijst wel aan, zoals hij apostel was, wijst hij wel aan, kijk, het gaat om onderschikking. Daarin zit in feite ook je vervulling als mens. God wil dat wij werkelijk mens worden voor hem. En het werkelijk in het menselijk, werkelijk mens worden, mens zijn, dat ligt besloten in onderschikking. Dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de normale positie voor een schepsel. Ondergeschikt aan hem. Nou, hier werkt zich dat in de praktijk uit. En dan zegt Paulus daarbij, omdat de man het hoofd is van de vrouw. Dus hij geeft daar een duidelijke reden bij. En hij vergelijkt dat dan in vers 23 met zoals ook Christus het hoofd is van de uitgeroepen gemeente. En hij is de redder van het lichaam. En waaraan heeft Paulus hier gedacht? Nou, hij moet hier ongetwijfeld aan Genesis 2 en 3 hebben gedacht. En ook Genesis 1, over de schepping van de mens. He, dat de man het hoofd is, he, dat is, als je kijkt naar dat Hebreeuwse begrip hoofd, he, dan, Rosh, dan heeft dat te maken met het begin of de oorsprong. Je zou ook kunnen zeggen, het heeft te maken met een beginsel of met de bron. He, de Bijbel begint met de woorden Bereshit. Nou, daar zit het woord Rosh in. He, dat betekent begin of hoofd. He, dat is eigenlijk de hoofdbetekenis. Daarmee kan je het beste als hoofdbetekenis weergeven. Maar het heeft meerdere betekenissen in zich. Het heeft te maken met hoofd, met begin, met bron. He, en het is dan eigenlijk, het heeft te maken met waar is je bron? Waar is je bron? Nou, dat is allereerst God zelf natuurlijk. Die is de bron van alle dingen. De schepper van alle dingen. En Paulus zegt hier, zoals ook Christus het hoofd is van de uitgeroepen gemeente. Maar tegelijkertijd, hij is redder van het lichaam. Dus dat onderschikken heeft alles te maken met de bron. Met het hoofd. En zoals in hoofdstuk 4 staat ook dat het lichaam ontvangt de sterkte en het voedsel vanuit het hoofd, Christus. Nou, die schepping van de mens, daarin zit al eigenlijk die hele nauwe verbondenheid tussen man en vrouw inbesloten. Zullen we het even met elkaar opzoeken in Genesis. En dan gaat het om in feite twee verschillende lijnen. Uitleggers die hebben zich daar vaak over gebogen. En die zijn er niet altijd uitgekomen. Maar in Genesis 1, als daar gesproken wordt over de schepping, dan liggen daar andere aspecten op de voorgrond dan in Genesis 2. Er zijn duidelijke verschillen tussen die verslagen. Maar bij het ene ligt een bepaalde facetten komen naar de voorgrond. En in het andere verslag komen er weer andere facetten op de voorgrond. Wat God daar dan op dat moment mee duidelijk wil maken. Dat denk ik wat je goed voor ogen moet staan. En dan zie je dat het ook met elkaar in harmonie is. Dat het helemaal geen tegenstrijdigheid in zich heeft, maar dat het in harmonie is met elkaar. Maar dat God gewoon bepaalde facetten op dat moment duidelijk wil maken. Genesis 1, en er staat dan in vers 26, laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. Dus als Genesis hier zegt dat het gaat om gelijkenis, het beeld en de gelijkenis, dan worden direct ingevuld met heersen, met onderschikking. He, zij moesten die dierenwereld en die aarde onderschikken. Dat is het beeld en de gelijkenis van God. En dan staat er, en God schiep de mens, en dan staat er Adam, naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem. En je ziet dat de eerste staat schiep hij hem, en dan mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En dan staat er ineens meervoud. Dus die mens, Adam, die was oorspronkelijk mannelijk-vrouwelijk geschapen. Dus je zou kunnen zeggen met de kenmerken van beide geslachten in zich. He, dat is de oorspronkelijke schepping van de mens. En dan zegt hij, en God zegende hen en zeide tot hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Vervul de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Nou, dan gaat het weer om het punt van onderschikking. He, dus hier heeft de schrift op het oog dat het gaat om die hele mensheid. Vandaar ook dat er regelmatig in meervoud gesproken wordt. He, dus dit is het punt van, hier gaat het om God die de mensheid schept. En het gaat hier ook om de hele mensheid. Dat staat hier op de voorgrond. Niet zozeer de individuele mensen. Het gaat om de hele mensheid. En het gaat om leven. Het heeft te maken met Gods geest die aan het werk is. Het heeft te maken dus met leven. Al dat levende gedierte dat op de aarde kruipt. Nou, daar heeft dit verslag mee te maken. Dan is het andere dat in Genesis 2, daar wordt weer een ander woord gebruikt. En dan zien we eigenlijk dat als het gaat om de schepping van de mens, dat die mens, als God eerst, laten we zeggen, Adam schept, dan is dat Adam die tweeslachtig is. Dus die bestaat, zou je kunnen zeggen, uit twee geslachten. En dan brengt God de dieren bij de mens. En dan is het zo dat voor die mens was er geen helper. We gaan even kijken daarvoor met elkaar in vers 18. En de Heere God zeide, het is niet goed dat de mens, dus letterlijk staat er dan Adam, met een lidwoord ervoor, alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, het bekende woord ezer. Daar zit in dat ZR zit kracht. Dus dat is echt niet iets wat minder of zo zou zijn. Absoluut niet, in tegendeel. Maar een ezer, een hulp maken die bij hem past. En dat is, er wordt ook wel vertaald als zijn tegenover. En een andere vertaling zegt als zijn gelijkwaardigheid. Of als zijn gelijkwaardige. Dat is misschien ook wel een hele mooie vertaling. Dus het heeft niet zozeer te maken met als God uit de mens de vrouw schept. Dan gaat het niet om minder, maar het gaat juist om gelijk. Het zijn twee gelijken. Dus het resultaat van Gods scheppingswerk is twee gelijken naast elkaar. En dan niet, tegenover vind ik altijd een beetje lastig woord. Omdat het woord tegen erin zit. Maar het is veel meer naast elkaar. Gelijkwaardig. Met het aangezicht naar elkaar toe. Er zit iets in dat woord wat er staat. Dat heeft iets te maken met voor of in de directe omgeving van. Dus het is altijd dat je bij elkaar dicht in de buurt bent. Dat zit er een beetje in. Nou, dat legt God in feite al, als je kijkt hier in dit verslag van de schepping, zit daar al in besloten. Even kijken, vers 21, gaan we even verder. Toen deed de Heere God een diepe slaap op de mens, en dan staat er weer Adam vallen. En terwijl deze sliep, nam hij een van zijn ribben. Letterlijk staat er dan een begrip dat te maken heeft met holte of cel. Sommigen zeggen zijwand. Govers die zegt zelfs draagbalk, dus degene die draagt. Dat is ook best de moeite waard om eens goed over na te denken. En sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de holte die hij uit de mens, let erop staat, uit de Adam genomen had, tot een vrouw. En hij bracht haar tot de mens. En dan staat er weer Adam. Maar dan zou je kunnen zeggen, dan is in feite dat scheppen van die complete mens is gebeurd. Dus God neemt uit Adam die holte, die cel, en hij bouwt dat uit. Dat woord bouwen is ook heel belangrijk. En hij bouwt dat uit tot een vrouw. En dan is het man en vrouw. Dat is dan ook de reactie van Adam. Toen zeide Adam, dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Deze zal manin heten, omdat zij uit de man genomen is. Nou, dat manin is eigenlijk een hele mooie vertaling. Want daar staat dus niet meer het begrip Adam of Eva, Daar staat niet begrip Adam of Eva, maar er staat Asje en Aish. En in die woorden, en dat is denk ik wel een hele mooie betekenis, misschien heeft u wel eens gehoord hoor, maar ik denk dat daar zit iets heel dieps in. Want als je uit die twee woorden twee letters haalt, de Jod en de He, dan is dat de afgekorte naam van JW. En als je nou dus uit die man en die manin, als je daar nou die naam Yahweh uithaalt en je verwijdert die eruit, wat hou je dan over? Een Hebreeuws woord dat betekent vuur. En vuur heeft in de Bijbel te maken met gericht. Onder andere. Maar ik denk dat in dit geval misschien toch wel met gericht te maken heeft. Want daar waar God uit een diepe relatie die het huwelijk is tussen man en vrouw, Daar waar God zeg maar niet aanwezig mag zijn of kan zijn, hoe je het ook zeggen wil, dan komt daar een stukje gericht. Dan komt daar een stukje verwijdering. En dan willen die man en die vrouw ieder hun eigen positie blijven innemen. En ieder op hun eigen standpunt blijven staan. Maar daar waar man en vrouw samen met God in dat huwelijk willen leven en samen ook tot hem komen, En hoe dichter je naar hem toekomt, u kent dat bekende beeld van die driehoek wel, hoe dichter je naar hem toekomt, hoe dichter je ook naar elkaar toekomt. En ik denk dat dat een punt is. En dat zit wel besloten hier in die Hebreeuwse begrippen, Aish en Ashe. Nou, ik denk dat dat een bijzonder punt is, wat ook heel wezenlijk is als we kijken naar Efeze 5. Want Paulus grijpt aan het eind van dat stukje terug op de schepping, op Genesis 2 vers 24. Daarom zal een man, denk om die volgorde, daarom zal een man, vers 24, zijn vader en moeder verlaten. Want het is nog steeds zo, dat is toch wel aardig, dat nog steeds het zo is dat de man de vrouw ten huwelijk vraagt. Dus het initiatief ligt dan bij de man. Dat is nog steeds het gebruik. Denk dat dat toch hier in zekere zin wel mee te maken heeft. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. Dat woord aanhangen dat heeft te maken met hechten, kleven. Een vertaling zegt ook aankleven. Ik meen de Statenvertaling. En zij zullen tot één vlees zijn. Dus je ziet heel duidelijk de volgorde. Het verlaten van vader en moeder, heel nadrukkelijk, dat is een heel nadrukkelijk punt. Zijn vrouw aanhangen en zij tweeën zullen tot één vlees zijn. Dat is die geweldige eenheid in het huwelijk. En daar grijpt Paulus op terug in Efeze 5. Dat is een geheimenis. Paulus zegt, dit geheimenis is groot. Dat is het geheimenis van, je zou kunnen zeggen, de mens. Man en vrouw, samen mens. Man en vrouw samen volledig mens kunnen zijn voor hem, voor Gods aangezicht. Goed, zullen we even pauzeren. Inmiddels weer loopt. We kijken met elkaar naar Efeze 5 en we zien daar in feite toch die twee begrippen heel nadrukkelijk terugkomen. Liefde en onderschikking. En onderschikking, dat klinkt in oren van mensen vaak zo zwaar. Dan denken mensen gelijk aan een soort kadaverdiscipline, om maar eens een ouderwets woord te gebruiken. Met andere woorden, willoos alles maar doen wat er gevraagd wordt. Dat is kadaverdiscipline. En willoos en gedachteloos doen wat er gevraagd wordt. Nou, daar heeft onderschikking niets mee te maken. Maar het is wel het onderschikking is wel het tegenovergestelde van onafhankelijkheid. Een mens wil graag onafhankelijk zijn. Om dan te ontdekken dat die mens dan op dat moment, hoe onafhankelijk ook, helemaal niet vrij is. Maar je ware vrijheid ligt in onderschikking. En waar het om gaat is, dat een mens, wij mensen zijn allemaal geneigd voor onderschikking uit de weg te gaan. Of daarbij weg te lopen. Dat zijn we allemaal van nature. Maar het is wel datgene waar je het meeste geluk in vindt. Mensen jagen naar geluk. En daarom het huwelijk wordt vandaag eigenlijk al, het begrip huwelijk is zo uitgehold.
Maar goed, mensen zien, laten we zeggen, een huwelijk niet langer als een verbintenis voor het leven, wat het gewoon is, maar ze zien het meer als een experiment. Nou, laten we het maar proberen. We gaan samen wonen, we gaan een tijdje met, we vinden elkaar wel leuk en we gaan gewoon lekker gezellig samenwonen. Zonder verplichtingen, lekker onafhankelijk, zogenaamd vrij, denkt men dan. En dan wordt het meer gezien als een soort experiment, zo zou je het kunnen zeggen. En dat is het voor veel mensen geworden. En naar Gods woord, en daarin zit toch een scheppingsordening, en dat is toch heel belangrijk. God heeft dat in de schepping gelegd. Dat wil zeggen dat huwelijksverband tussen man en vrouw, dat zit heel diep in de mens verankerd. Heel diep in de mens verankerd. En dat kun je niet zonder schade gaan kapotmaken. Dat kun je niet zonder schade kapotmaken. Daar ga je absoluut, dat brengt je geen geluk. Als je dat allemaal gaat doorbreken. Nou, we leven natuurlijk in de tijd dat het al sinds begin jaren 60 allemaal doorbroken moest worden enzovoort. Alles moest maar vrij en alles moest maar kunnen. Maar het is een scheppingsordening. En daarin, als je daaraan, hè, als je in die scheppingsordening gaat die God geeft, dan zit daarin het geluk. En men is er ook, hè, in de jaren 70 was men heel erg geneigd van, als het niet ging tussen mensen, dan de hulpverleners en de psychologen die zeiden van nou ga maar uit elkaar enzovoort, dat is dan oplossing voor een heleboel problemen. En nu komt men erop terug, is men al jaren erop teruggekomen zeg maar, omdat men heeft ontdekt dat als je dat doet, de trein aan problemen die er dan loskomt nog veel groter is. De ellende is nog veel groter. Dus nu is men het nog veel meer eerst proberen. Kunnen we niet, hè? Mediation, bemiddeling, hè? Sorry voor het Engelse woord, maar bemiddeling, hè? Tussen mensen die waartussen het moeilijk loopt. Ga eerst nog eens met elkaar praten. Kunnen we dan toch nog misschien door middel van gesprekken dichter bij elkaar komen? Zijn er problemen die we misschien met hulp van anderen nog kunnen oplossen, zodat het toch bij elkaar kan blijven? Al was het alleen maar ten behoeve van het kind of de kinderen die er zijn. Want die zijn het kind van de rekening bij een echtscheiding. De ellende van echtscheiding is zo groot in onze maatschappij. Is gigantisch. En dat is een ontzettend, ontzettend groot verdriet brengt dat met zich mee. Aan alle partijen die ermee te maken hebben. Het betekent altijd ellende. En de kinderen zijn het kind van de rekening. Want wat is een kind die wil loyaal zijn aan beide ouders? Nou, en dan wordt het kind van binnen als ware verscheurd, want die wil niet kiezen alleen voor mama of alleen voor papa. Maar die wil allebei bij elkaar. Dan moet je dan kijken wat er met een kind gebeurt. Als een echtscheiding plaatsvindt. En daarom is de instelling van het huwelijk en ook zelf met die instelling het huwelijk ingaan. Het is een verbintenis voor het leven. Daarin vind je de weg van geluk. En er kunnen een heleboel dingen gebeuren onderweg. Maar als je samen die weg met God gaat, dan brengt dat echt geluk in je leven. Dan brengt dat stabiliteit in je leven. Dat heb je zo nodig. Je hebt een stabiele thuisbasis nodig om ook je werk goed te kunnen doen. Want als dat er niet is, nou dan is de rest ook niet stabiel hoor. Als het thuis niet stabiel is, gaat de rest ook heel erg moeilijk. Maar En elke keer ontdekken mensen, hè, ook kinderen die in opstand komen tegen de ouders en niet langer willen gehoor geven aan wat de ouders willen, die ontdekken ook in hun leven en dan soms misschien jaren later door schade en schande, dat het eigenlijk misschien toch wel beter was geweest als er was geluisterd naar wat de ouders zeiden. Want die lopen nou net al wat langer mee. En die kunnen net wat meer dingen overzien van bepaalde dingen die je wil gaan doen of stappen die je wil ondernemen. En vandaar onderaan bladzijde 348, daar ben ik inmiddels zo'n beetje. Daar staat: twee woorden betekenen redding van heel veel kwaad op sociaal gebied. En als je daar door middel van het inkijken van dossiers, zoals mij dat dan overkomt, als je daar iets van ziet, dan schrik je en dan word je ook vaak verdrietig van wat er allemaal gebeurt. En wat voor een eenzaamheid er is onder mensen. Maar twee woorden betekenen redding van heel veel kwaad op sociaal gebied. onderschik je. En dat is echt geen dwingend bevel wat Paulus ons oplegt hoor. Want als iets wordt gedwongen, dan is het nooit van de geest van God. Dwang kan nooit van de geest van God komen. Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid, zegt Paulus. Daar is vrijheid voor die mens. Door die geest van God kun je in de vrijheid staan en kun je werkelijk geluk ervaren. Dat gebeurt niet door iets wat afgedwongen wordt, wat je moet doen. Maar wat wel heel wezenlijk is, onderschik je. Maar dan van binnenuit. Vanuit je hart. En dat brengt je geluk. Dat brengt je zegen in je leven, om dat woord maar eens te gebruiken. Hè. Dat geeft je gunst. Hè, we zijn gezegend met iedere geestelijke zegen, te midden van de hemelingen. En in ons dagelijks leven, nou, ervaren we dat, als we ook dan gehoor geven aan, kijk wat Paulus tegen je zegt. Kijk wat Paulus aanwijst. Met die wijsheid die hij van God gekregen had. En met een hele diepe kennis van de Tenach. Met een hele diepe kennis van de Torah. Want elke keer ontdek je dat Paulus, als hij schrijft, dat hij aan dingen denkt die hij kent uit de Tenach. En die hij dan verdiept in een andere context. En die hij dan een nieuw licht geeft. Maar voortdurend merk je bij Paulus dat denken vanuit de Tenach. En dat is heel wezenlijk. En Paulus gaat daarom hier ook terug naar Genesis. Naar het begin, naar de beginselen. He, het beginsel, het begin. In begin of in beginsel zou je kunnen zeggen. Schiep God. He, en de mens is een heel kostbaar wezen voor God. He, geliefd is die mens door God. He, die mens die staat er niet alleen voor. Maar je mag je leven doorgaan met hem samen. En je merkt dat daar waar, als je kijkt naar een koning Saul. He, die had Gods woord verworpen in zijn leven. En kijk waar die terecht komt. In duisternis, in vrees en angst. En niet weten waar hij het nog kan zoeken. Maar dat is wat er met de mens helaas dan gebeurt. He? Kruip je weg uit dat licht van God, dan kom je in duisternis terecht. En dan kom je misschien wel bij occulte zaken terecht, dat zou kunnen. Saul ging toch ook naar een waarzegster. He? Hij had ze zelf het land uitgezet, maar kennelijk toch net niet allemaal. Maar toch zocht hij een waarzegster op. En dat was in duisternis, omdat hij zijn woord had verworpen. Nou, maar die mens die is door God geliefd. Die mens mag in die vrijheid staan die God geeft. En daarin vind je dan, in dat onderschikken aan hem, vind je je geluk. En dat zijn denk ik hele belangrijke en wezenlijke aspecten die God geeft. En onderschikken heeft te maken met inschikkelijk zijn, hè. Inschikkelijk zijn. Opzij gaan. Om die ander de ruimte te geven. Niet jezelf willen handhaven. Niet jezelf willen laten gelden ten koste van die ander. Maar inschikkelijk zijn. Hè? Dat zegt Paulus toch ook in Filippenzen 4. Hè? Je welwillendheid zij aan alle mensen bekend. Hè, dat woord heeft te maken met inschikkelijk zijn naar die ander toe. Die ander de ruimte geven. Die ander die vrijheid geven die God geeft. Dat zijn hele belangrijke facetten. En het is nooit zo ook dat Paulus dat zegt van als een bevel, hè, in dit stukje. Onderschikken. Het is de vrouwen, laten zij zich aan hun eigen man onderschikken. Want het is het gevolg van. Hè. Het is het gevolg van dat God tegen die man zegt, in dat huwelijk heb je vrouw lief. Zoals ook Christus de uitgeroepen gemeente lief heeft. En dan eigenlijk zou je kunnen zeggen, en dat zit dan eigenlijk al een beetje in die werkwoordsvorm besloten, dat dan die vrouw als gevolg daarvan zich onderschikt. He, dat wordt als het ware opgeroepen, zou je kunnen zeggen. Dat is heel bepalend voor ons gedrag. En het is zo ontzettend belangrijk in de tijd waarin we leven ook, dat het, als dat goed gaat, als het stabiel is, hè, als er stabiele gezinnen zijn, dan betekent dat de samenleving ook hecht is. Dat er iets goeds kan gebeuren in die samenleving. Maar daar waar dat verbrokkelt en afbrokkelt, en dat zien we in onze tijd heel erg gebeuren, veel mensen die alleen zijn en dat eigenlijk ook nog wel prima vinden. Maar God heeft juist die mens geschapen in relatie. God wil met ons, met die mens gaat hij die relatie aan. En dat laat hij zien door zijn zoon te geven. Hij zet twee mensen bij elkaar in het huwelijk. Relatie, man en vrouw. Je ziet het in de schepping al. De hemelen en de aarde. Ook een relatie met elkaar. Dus je ziet eigenlijk aan alle kanten dat God voortdurend bezig is met die relatie. Ik denk dat dat heel bijzonder is. En daarom is het ook zo wezenlijk wat Paulus hier zegt voor onze onderlinge relatie met elkaar. Die kernbegrippen liefhebben en onderschikken, dat zijn werkwoorden. Je kan zeggen liefde en onderschikking, dat is mooi, maar het zijn werkwoorden, dus dingen die je doet. Liefhebben en onderschikken. En dat is dan een wederzijds patroon. En ik vind het dan heel fijn om te zien dat liefde in onderschikking terugkomt en dat in onderschikking de liefde terugkomt. Dat is heel boeiend om te zien, dat je die begrippen zo in elkaar kan schuiven als het ware. En dat heeft van allebei de kanten te maken ook met overgave. Overgave, je geeft je over voor die ander. Dat doe je in liefde en dat doe je in onderschikking. Dan is het werkelijk elkaars partner zijn. In de allerbeste zin van het woord. Je staat naast elkaar en niet tegenover elkaar. Je gaat met elkaar, niet tegenover elkaar. Denk dat dat heel bijzonder is als dat werkt. Als je daar iets van mag terugvinden in je eigen leven, dan is het alleen maar een reden om dankbaar te zijn. Dat God die genade geeft, dat het zo mag gaan. Dat is niet een vanzelfsprekende zaak, maar dat is iets wat hij geeft. Kijk, mensen zien vaak over het hoofd, als je het hebt over onderschikken, dat ook Paulus heel nadrukkelijk die andere kant erbij zet. Mensen die feministisch ingesteld zijn, die lopen dan tegen Paulus aan. Die zeggen, ja, die Paulus, daar heb ik niks mee te maken. Die roept maar steeds dingen over onderwerpen en onderdanig zijn en onderschikken. Maar dan vergeten ze dat daar tegenover staat dat liefhebben. Van die man die hoofd is. Maar dat heeft niets te maken met bazigheid of de baas spelen. Maar dat heeft veel meer te maken met liefde. Zoals Christus hoofd is van de gemeente en zich overgeeft voor die gemeente in liefde. Dat is het beeld wat Paulus aangeeft. Ik denk dat dus niet iets is wat mensen kijken daarnaar en zeggen, ach, dat onderschikken. Maar het is juist heel wezenlijk. Het is juist de plek die de mens mag hebben voor God. De plek waar hij het beste tot zijn recht komt. Waar de mens het beste tot het recht komt. Maar ja, mensen vandaag aan de dag, ja, ze zeggen ook van ja, ach, leuk dat Genesis, maar ik geloof het niet hoor. Ik zie het meer als een soort leuk verhaal, wat ooit een keer is opgeschreven. Maar ik zie het een beetje meer als een mythe. Iets wat wel is opgeschreven, maar het is eigenlijk niet echt waar. Zo wordt er dan soms heel badinerend over Genesis gesproken. Maar het is Gods woord. Als je gelovige bent, het is Gods woord. Het is dat wat God zegt. Je schepper, je eigen schepper, die zegt het. Dus dat is heel wezenlijk. En het is niet voor niks dat Paulus teruggaat naar het begin. Naar Genesis. Want daar liggen de diepste wortels. Daar ligt die verankering in die mens. Van wat God erin heeft gelegd. En daar waar je die verankering, die wetmatigheid aantast. Ja, dan ben je bezig met een stukje wetteloosheid. En dat is altijd tot je eigen schade. Een stukje wetteloosheid in je leven zal altijd je beschadigen. En je relatie met God beschadigen. Maar als je dat ten diepste gaat aantasten. Ja, wat hou je dan over? Dan hou je in feite niks over. Verbrokkeling. En dat is wat we helaas met verdriet om ons heen moeten constateren. Niet dat wij beter zijn. Maar het is bijzonder dat je dan beseft. Vader, wat heeft u een geweldige genade gegeven in ons leven, in mijn leven. Dat we steeds door dat woord opgebouwd worden, gecorrigeerd worden, aangesproken worden. En de juiste, het juiste onderwijs krijgen van de apostel die God riep. Nou, ik denk dat een aantal wezenlijke dingen zijn die we met elkaar vanavond mochten overdenken.
En ik denk dat het misschien eerste aanzetten zijn om daar heel diep over na te denken. En misschien ook in de kringen met elkaar en in privégesprekken met elkaar over door te spreken. Ik denk dat het misschien wel dan op een verjaardag een goed gesprek is bij de koffie bijvoorbeeld. Tot zover.